Goedemorgen, broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes en gasten die in ons midden zijn. Van harte welkom in de kerk. Fijn dat jullie er zijn. Ook een hartelijk welkom voor iedereen die deze dienst thuis met ons meebeleeft. Mijn naam is Albert Schinkel en u bent verbonden met de christelijk gereformeerde Ebenaerische Kerk in Kampen. Vanmorgen gaat bij ons voor dominee Pilsen uit Apeldoorn. U ook een hartelijk welkom. Vanmiddag gaat dominee Droger uit Genemuiden bij ons voor in plaats van dominee Maris. Er was enige onduidelijkheid voor wie dit voor zou gaan, maar in onderoverleg hebben ze besloten dat dit dominee Droger zal zijn. En ik wens iedereen namens de kerkraad een goede en gezegende kerkdienst toe. Laten we nu samen zingen opwekking 400 en daarvoor zoveel mogelijk bij gaan staan.
Zullen wij samen en ieder persoonlijk in het stil gebed deze eerdienst voorbereiden. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand ooit begon. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus onze Heer in de eenheid van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 43 vers 3 en 4, Nieuwe Berijming. Dan ga ik op tot uw altaren, zongen we. Dat woord altaar klinkt in deze dienst vanmorgen nog vaker. Maar als we dat doen, opgaan naar Gods altaren, dan krijgen we ook elke zondag weer van hem de weg gewezen hoe het verder moet. We luisteren naar de woorden van Gods wet, zoals die tot ons komen uit Romeinen 13. En daar schrijft de apostel ons het volgende. Wees elkaar niet schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet. Zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Liefde berokkent de naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. U kent de huidige tijd. Het moment is gekomen waarop u uit uw slaap moet ontwaken, want de redding is ons nu meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis. Ons omgorden met de wapenen van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slempartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en laat u niet meeslepen door uw aardse natuur met haar begeerte. Tot zover deze lezing van de wet. Zingen we nu gezang 169 uit het liedboek, het oude liedboek 169, het zesde vers. We gaan samen bidden om de opening van Gods woord. Ik wil graag ook in dit gebed de voorbeden samen met u doen. We bidden voor de moeder van broeder Nico Hulzenbos. Ik kreeg een bericht dat het niet goed met haar gaat, dat verder achteruit gaat. Zullen we voor haar, voor hem en alle rondom hen bidden. En ook denken we aan broeder Hilbert Habakoté. Die is opgenomen in Myosotis, afdeling Nieuwe Markt. Hij is thuisgevallen, nu opgenomen. Zijn hoge ouderdom zullen we ook samen voor hem bidden. Ik ga u voor in gebed. Ja, heren, zo mogen we samen bij u komen. Dicht bij uw woord. In uw huis. Wij hier, in onze gemeente, hier in Kampen. Maar tegelijk ook verbonden met de mensen thuis. Die met ons deze dienst mee beleven. En met heel uw kerk, wereldwijd, van de vroege morgen tot de late avond, van Korea tot Californië. Uw lof gaat de wereld rond, uw naam wordt genoemd, miljoenen lippen, het miljoenen harten, in duizenden talen, in zoveel verschillende culturen en vormen, maar uw evangelie gaat voort, gaat alle grenzen over, groeit, raakt mensenharten en keert hen naar u. Heere onze God, drie enige, heilige koning van ons leven, Vader, Zoon en Heilige Geest. En met heel uw kerk in deze wereld verbonden, knielen wij neer voor u, bij uw altaren, om van u te ontvangen wat we zo ontzettend hard nodig hebben. Richting, grond onder de voeten, moed, en hoop, liefde, vreugde en toekomst. Wat is uw evangelie, Heer? Een heerlijke bron van vreugde, om uit te putten, uit te drinken. Ja, dat we met elkaar met vreugde mogen putten en drinken uit de bronnen van het heil. Ook hier en nu, in deze dienst. Wilt u daartoe, Heren, met de opening van het woord tot ons komen. Dat de schriften opengaan, maar ook ons hart opengaan. En dat we met alles wat daarin leeft, want dat kan zo verschrikkelijk veel zijn, maar stil worden voor u. Zo deze eerste zondag van het nieuwe jaar. En hoe gaat het verder? Ons leven is in uw hand. Kom tot ons, Heer, in de kracht van uw geest. Raak ons allen aan en wijs ons allen de weg. Uw weg, uw weg. Voor vandaag en morgen en elke dag van het jaar dat komt, zegen ons, Heren, met uw nabijheid. Dat bidden we u ook voor de moeder van Nico Hulsenbos. Als we horen dat het minder met haar gaat, nog minder. En ja, wie weet hoe het verder gaat. U weet het, Heer. Ons leven is in uw hand. Wilt u haar nabij zijn? Omringen met uw liefdevolle, vaderlijke zorg. Zegent u ook Nico en allen rondom hen, dat ze mogen weten dat u er bent en dat u op u vertrouwt. Wat er ook gebeurt, in leven en in sterven, nooit, nooit beschaamd uitkomt. We bidden u voor onze broeder Hilbert Abekoté. Gevallen, wat een schrik en wat een gevolgen en nu dan opgenomen in Miosotis. Heere, wil daarbij hem zijn en hem dragen als op adelaarsvleugels. Zijn leven geborgen in de holte van uw hand. We zijn maar hele kleine, kwetsbare mensen. We kunnen zomaar vallen op alle mogelijke manieren. Maar Heere, we mogen ook weten dat we in uw hand veilig zijn. En laat die overtuiging ons leven mogen dragen, dag aan dag. Zo gaan we verder, Heren. Ook in deze dienst wilt u hier wonen en werken in de kracht van uw geest. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Moment voor de kinderen.
Kom maar naar voren. We zijn gelukkig weer kinderen. Dat is al meer dan afgelopen zondag. Hè? Hey, kom erbij. Het is nog steeds een klein groepje. Maar jullie zijn er gelukkig. Hè? Hey, ik heb een paar plaatjes meegenomen voor jullie. Ga eens even kijken of jullie de mensen kennen die ik zo meteen laat zien. En wat jullie daarvan vinden. Ga eens even kijken. Oké, hier hebben we twee mensen. Die daar meneer links, dat is onze burgemeester. En die meneer rechts, kennen jullie die ook? Wie is dat?
Onze koning.
Onze koning, ja. Oké, heb ik een vraagje. Wie van de twee is rijker, denk je? De burgemeester of de koning? Wat denk je? Wie heeft er meer geld? Dat is een moeilijke vraag. Doe eens een gokje. Weet u dit? Nee? Zal ik het verklappen? Ik denk de koning. Denk ik. Ik heb er nog eentje. Bijvoorbeeld, we hebben de koning weer. Kennen jullie de meneer daarnaast ook? Dat is een moeilijke misschien. Dat is de president van Amerika. Meneer Biden heet hij. Nog net president van Amerika. Niet zo lang meer. En wie denk je dat er machtiger is? De koning van Nederland of de president van Amerika? Wie is er belangrijker? Alweer zo'n moeilijke vraag. Welk land is groter, denk je? Nederland of Amerika?
Amerika.
Ja, dus ik denk ook dat de president van Amerika dan belangrijker of machtiger is dan onze koning. Denk je niet? Oké, dan gaan we even naar andere figuren. De volgende. Oké, links. Dit zijn mensen uit de Bijbel. Ik weet niet of jullie ze kunnen herkennen. Links heb je een kleine man die een grote reus verslaat. Wie zou dat zijn?
David.
Ja. En rechts een hele sterke man die een leeuw kan verslaan. Wie zou dat zijn? Kennen jullie dat verhaal ook? Dat is Simson. En als mij vraagt, wie van de twee is sterker? David of Simson? Wat denk je? Iemand die een reus kan verslaan of iemand die een leeuw kan doden? Wat is sterker? Moeilijk, hè? Allebei even sterk, zullen we dat doen? Ja, gaan we doen. Oké, volgende. Hier hebben we Daniël en Gideon. Daniël zit in de leeuwenkuil, zie je dat? En die bidt dat de leeuwen hem niet gaan verscheuren. En Gideon, die gaat met een klein leger, gaat hier een hele grote groep mensen te lijf. Ze vertrouwen allebei op God. De een met een heel klein leger tegen heel veel mensen. En de ander in zijn eentje in de leeuwenkuil. Nou ja, niet helemaal alleen, want je ziet dat er een engel bij is. Wie vertrouwt er het meest op God, denk je?
Ik.
Jij, dat vind ik een heel mooi antwoord. Heel goed, ja. En ik denk dat ze allebei heel veel op God vertrouwen, hè. En fijn dat jij dat ook doet. De laatste. Dit zijn Johannes en de Heer Jezus. En daar gaat het verhaal straks over, beneden, bij de kinderevendienst. En wie van de twee denk je nou dat er belangrijker is? Johannes of de Heer Jezus?
De Heer Jezus.
De Heer Jezus. Ja, dat denkt Johannes ook. En hier wordt de Heer Jezus gedoopt. En jullie gaan beneden horen wie nou wie doopt. Doopt Johannes de Heer Jezus of doopt de Heer Jezus Johannes? Daar gaat het verhaal straks over. We gaan nu een liedje zingen over wie het sterkste is en wie het beste is en het rijkste en het dapperst. En uiteindelijk is er maar één de allergrootste. En dat is wat jij al zei, de Heer Jezus.
Thank you.
Was toch wel mooi dat die serie plaatjes begon met uw eigen burgemeester, hè? Ja. We gaan lezen uit de Bijbel twee gedeelten. Eerst uit het boek Ezra. Niet het meest bekende Bijbelboek. Ezra, daaruit lezen we hoofdstuk 3. En dan, ik had 1 tot 7 opgegeven, maar ik denk dat 1 tot 6 voldoende is. In het boek Ezra wordt ons verteld hoe de Joodse ballingen in Babel permissie hebben gekregen om terug te keren naar Israël. Ze komen weer terug in Israël, Jeruzalem. En dan, dan gaat het volgende gebeuren. Hoofdstuk 3. Aan het begin van de 7e maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich in Jeruzalem. Jeshua, de zoon van Jozadak en zijn medepriesters en Zerubabel, de zoon van Sealtiel en zijn verwanten, bouwden het altaar van de God van Israël, om daarop te kunnen offeren, zoals is voorgeschreven in de wet van Mozes de godsman. Ze richtten het altaar op zijn oude fundamenten, en ze offerden aan de Heer, want de bevolking van het land boezemde hun angst in. Ze droegen 's morgens en 's avonds brandoffers op, en vierde het loofhuttenfeest volgens de voorschriften. Elke dag brachten ze het vereiste aantal brandoffers, zoveel offers dus als er voor iedere dag zijn voorgeschreven. Van toen af aan brachten ze ook het dagelijkse offer, het offer op de nieuwe maan, en de offers bij alle heilige hoogtijdagen van de Heer, en verder alle vrijwillige gaven aan de Heer. Al vanaf de eerste dag van de 7e maand droegen ze brandoffers op aan de Heer. Ook al was de fundering van het heiligdom van de Heer nog niet gelegd. Hiernaast een gedeelte uit het Nieuwe Testament, de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 13, vers 10 tot 16. En dan lezen we het volgende. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tent dienst doen niet mogen eten. De offerdieren, waarvan het bloed door de hoge priester het heiligdom wordt binnengedragen voor het reinigingsoffer, worden buiten het kamp verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden. Laten we dus het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn vernedering. We hebben hier immers geen blijvende stad. We kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Laten we met Jezus tussenkomst voortdurend aan God een dankoffer brengen, het huldebetoon van lippen die zijn naam belijden, en houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept. Tot zover de lezing van het woord. Zingen we nu Psalm 84, het tweede vers. tekst voor de preek van deze morgen, broeders en zusters, jongelui, is uit Ezra 3, het derde vers. En daar lees je dit. Ze richtten het altaar op zijn oude fundamenten en offerden aan de Heer, want de bevolking van het land boezemde hun angst in. Ze droegen 's morgens en 's avonds brandoffers op. Ons antwoord daarop is straks uit Psalm 50, het zevende en het elfde vers. Niet de meest bekende melodie overigens, maar de organist zal het wel heel goed weten te begeleiden. Psalm 50, vers 7 en 11. Offer God lof, bied hem uw dankbaarheid, voldoe aan uw gelofte hem gewijd. En vers 11. Zo spreekt de Heer, al wie in dankbaarheid aan mij het offer van zijn leven wijdt, die houdt mij in eer en heeft mijn wil verstaan. Prachtig, Psalm 50, 7 en 11, straks na de preek over Ezra 3, vers 3. Broeders en zusters, jongelui, het is vandaag de eerste zondag van het nieuwe jaar 2025. De jaarwisseling ligt achter ons, met alles wat er ook al gebeurt. Voor heel veel mensen een moment van stilstaan, van bezinning, van achteromkijken naar wat geweest is en vooruitzien naar wat komt. 2024 was een jaar met veel rampen, oorlogen, geruchten van oorlogen en wereldwijd oplopende spanning. En dan nu 2025. Wat verwacht je ervan? Waar ben je bang voor? Desastreuze veranderingen in het klimaat? Nog meer? Escalerende conflicten tussen volken? Of blokken van volken? En kijk je naar ons eigen land, wat hier gaat gebeuren? De kerk in ons land? 2025? Misschien nog, wat God verhoede, meer neergaande lijnen? Neem onze eigen kerken, onze christelijk-reformeerde kerken. Kunnen we elkaar nog vasthouden? En de synode die deze maand weer bijeenkomt, zou die dat kunnen bewerkstelligen? Maar je eigen persoonlijk leven, hoe zal het daar gaan? In je huwelijk, in je gezin, in je relaties, je werk. Het begin van een nieuw jaar, zoals we dat nu voor ons hebben, is voor heel veel mensen moment van het maken van goede voornemens, het uitwisselen van verwachtingen en het maken van plannen. En neem nou jongeren, er zitten hier ook een paar in de kerk vanmorgen, jongeren, ik weet niet hoe het met jullie is, jongelui, maar misschien ben jij er ook zo een die de klos is dit jaar. Je moet eindexamen doen straks aan het eind van het voorjaar. En hard werken daarvoor. Nou ja, en wat dan? Wat komt daarna? Wat ga je doen? Ga je een baan zoeken? Of ga je studeren? En betekent dat je weggaat uit je ouderlijk huis? En nog even verderop, die grote kardinale vraag voor heel veel jongeren, vind ik een goede levenspartner? En later, een huis, is er voor mij wel een huis in dit land? Nou, dat soort problemen. En u? U denkt aan de ontwikkeling van uw bedrijf. Hoe moet het verder? Of uw baan die misschien toch wat wankel is? Ja, zorgen in de sfeer van gezin en familie. En er is zoveel onzeker, hè? Vindt u ook niet? Ons leven is zo onzeker geworden. 2025. Maar, te midden van dat alles, achterom kijken en vooruitzien, heeft de Bijbel voor ons vanmorgen een kort, kraakhelder advies. Eigenlijk is het niet eens een advies. Het is meer een dringende oproep. Dit. Hoe het ook verder gaat, wat er ook gaat gebeuren, waar je ook tegenop ziet of waar verlangt, wat dan ook, eerst dit: bouw een altaar voor de Heere in je leven van alle dag. Heb je een prioriteitenlijstje? Laat dit top bovenaan staan. Eerst een altaar voor God. Dat is het thema voor deze preek. En we weten allemaal wat een altaar is, nietwaar? Een soort offertafel. Nou, dit is ook een soort altaar hier. Offertafel van steen of van hout, hoe dan ook, waar je met je gebed komt, waar je offers brengt. Een altaar. Wel nu, in Ezra 3 wordt een altaar opgericht. En wat we dan gaan doen met elkaar, en ik nodig iedereen daartoe uit, jong, oud, en de mensen thuis, via de livestream, dat we met elkaar naar dat altaar gaan kijken. En dat doen we uit drie perspectieven, heel eenvoudig. Verleden, heden en toekomst. En dan trekken we daarbij de lijn door, natuurlijk, naar ons eigen leven. Wat we lezen in Ezra 3 vindt plaats, we kunnen het exact dateren, het jaar 538 voor Christus. En het vindt plaats op een nieuwjaarsdag. Verrassend voor u, maar de eerste dag van de zevende maand volgens de Joodse kalender toen was een nieuwjaarsdag. Kijk, daar staan ze. Jeshua, Zerubabel, andere leiders en een grote menigte mensen samengekomen in Jeruzalem. En waar zijn ze mee bezig? Kunnen u het zien allemaal? Ziet u het? Ze zijn bezig met stenen te sjouwen. Ze bouwen een altaar met elkaar. Nou, snel voor elkaar. Met zoveel helpende handen. En dan valt er een diepe stilte. Als tussen de rijen door er een aantal priesters aankomen. Met een offerdier. Die komen bij dat altaar. Ze steken het altaar aan. Leggen er hout op. Steken het altaar aan. En ze slachten dat offerdier. En vervolgens begint de rook van het offerdier op te stijgen naar de hemel. Even goed kijken rondom. Zie je niet dat links en rechts bij de mensen tranen in de ogen staan? Waarom? Tranen? Ja, want dit is wel een moment hoor, wat hier gebeurt. Dit is wel even een moment. En wat is er aan dit moment niet voor afgegaan? Kijk, die mensen die daar staan, die zien dat rondom zich wat eraan vooraf gegaan is. Dat hele verleden. Want ze staan er op dat tempelplein en links en rechts zie je de puinhopen, de troep liggen. Van wat eens de glorieuze tempel was van Salomo. Waar eeuwenlang offers werden gebracht op het altaar voor God. Iedere ochtend, iedere avond, de talloze offers weer. Waar de rook opsteeg als een gebed, als een lofprijzing naar de hemel. Op precies diezelfde plek staan ze nu hier weer. Maar wat is er in dat verleden niet verschrikkelijk veel fout gegaan? Wat is die hele tempeldienst niet bezoedeld? Wat hebben ze God geschoffeerd de eeuwen door? Met hun levensstijl. Die ze heel normaal vonden, maar waarin zoveel vuilheid schuilde en onrecht en afgoderij. Talloze malen heeft God geprobeerd dat om te keren. Zond hij weer een profeet en weer een profeet om ze wakker te schudden. Keer om naar mij. God probeerde hun hart te bereiken. Maar ze gingen gewoon door, religieus en al. Ze gingen gewoon door. En die tempeldienst, dat werd langzaam maar zeker het product van een hele goedkope, oppervlakkige religie. Eigenlijk niet langer een gebed naar de hemel, maar een vloek richting de hemel. En dat moest wel fout gaan. En dat ging ook fout. Toen moest God er wel een einde aan maken. En toen gebruikte hij ervoor de Babyloniërs. Eind 7e, begin 6e eeuw voor Christus. En die kwamen en ze verwoesten het land Judea. Namen Jeruzalem in. De elite van het volk hebben ze in ballingschap weggevoerd. Maar wat nog het allerergste was, de tempel. De plaats waar God zijn naam had willen laten wonen. Hebben ze compleet met de grond gelijk gemaakt. De tempel. En die Judese ballingen daar ver weg in Babel nu. Ja, ze kunnen ook geen offers meer brengen. Kan niet meer, de tempel is er niet meer. Maar ze zijn ook ver weg bij God vandaan. Ze kunnen geen offers meer brengen. Ongelooflijk. Wat daar gebeurde. Maar toch, als je denkt, toen, daar, is het over en uit voorgoed tussen God en zijn volk. Toen heeft God al door zijn profeten laten verkondigen dat hij toch met hem verder wilde. Dat is een van de mooiste dingen van het hele Oude Testament. Dat God van de punt van het oordeel een komma van de genade maakt. En er kwamen daar in Babel profeten, Ezechiël, ook mensen die in de navolging van Jesaja daar spraken. En ze riepen, troost, troost mijn volk uit. Er komt een omkeer. Want God kon zijn volk niet loslaten. Te lief had hij zijn volk. Hosea zegt ergens dat God zegt, mijn hart keert zich om tegen mij. Ik kan ze toch niet loslaten. Hoe ellendig ze mij ook behandelen. Wat een liefde die dwars door de diepte heen gaat. Maar zo heeft het ook gegaan. Want aan dat machtige rijk, die superpower van Babel, kwam binnen enkele tientallen jaren een einde. Ze vielen ten prooi aan een nieuwe machthebber, Cyrus. Kores heet die in de Bijbel ook, de Pers. En een van de eerste regeringsdaden van die Kores was om al die volken die daar in Babel waren, want die Babyloniërs hadden ze van links en rechts weggesleept als om een halve slaven te werken in het land Babylonië, om die permissie te geven terug te keren naar hun eigen land. En zo ook de Joodse ballingen. En nu staan ze hier weer, samen op die plek waar eens de tempel stond. Na eeuwen van schuld en zonde tegenover God. En na een halve eeuw ellende in ballingschap. Op het tempelplein. En die hele geschiedenis die komt op hen af natuurlijk. Ze staan hier op het tempelplein. Ze zien, oh die stenen daar met je over. Wat hebben we in vredesnaam gedaan? Wij met onze voorouders. Hoe hebben wij God behandeld? Het is toch ongelooflijk wat we hebben gedaan. We hebben zijn wet overtreden. We hebben zijn naam geschoffeerd. Wat hebben we gepresteerd te doen? En dan terugkomen bij God nu? Kun je dan nog bij God aankomen nu? Met zo'n verleden? En toch eerst een altaar. Eerst bouwen ze een altaar. En let er dan op wat er staat in de teksten. Ze bouwen dat altaar niet maar lukraak op een of andere plek daar op het tempelplein. Maar op zijn oude fundamenten. Heel bewust sluiten ze aan bij dat begin dat God heeft gemaakt ooit. Toen de Heere zei, en hier wil ik mijn naam laten wonen. Hier op deze plek. En hier op deze plek van dat oude brandofferaltaar. Daar bouwen ze nu hun altaar. Terug naar het begin. Waar God beloofd had bij zijn volk te willen wonen. Wij hadden God verlaten. Maar hij ons uiteindelijk toch niet. Hier zijn we, Heer. Terug naar het begin. Uw begin. Om een nieuw begin te maken. Een nieuw jaar. Om met alle last van het verleden. En alle zorg in het heden. Voor u te knielen. Broeders en zusters. Zo is het. En zo mogen ook wij, hier en nu, hier onze gemeente in Kampen, jij persoonlijk, bij de Heere terugkomen. Met wat er in het verleden ook is gebeurd, en zorg in het heden. En misschien denk je, ja, God ziet mij aankomen met mijn verleden. Je moest dus weten, dominee, wat ik heb uitgehaald in mijn leven. Je moest weten. Ja, precies. God ziet je zo graag aankomen. Inclusief alles van je leven. Krijg alleen even dat beeld voor ogen, het verhaal dat de Heer Jezus vertelde, van die vader, die steeds weer op de uitkijk stond naar zijn verloren zoon. Dat was ook een loeder van een jongen, wat hij had uitgehaald. En die vader die stond naar die zoon uit te kijken, dag in dag uit. Zo is onze God. Dat altaar, Ezra 3, is niet alleen natuurlijk heel bijzonder met oog op het verleden. Ja, kan je nog wel bij God terugkomen. Maar het altaar is ook heel bijzonder met oog op het heden. Want er staat eigenlijk iets heel merkwaardigs in onze tekst. Heb je dat gezien toen dat lazen? Het is niet zo makkelijk als je zo'n bijbeltekst eventjes snel voor je krijgt. Maar er staat iets heel vreemds in onze tekst. Ik zal het nog een keer voorlezen. Zij richt het altaar op en dan, laat ik even letterlijk vanuit het Hebreeuws doen, vanwege de verschrikking of de angst voor de volken van de landen rondom. Ze bouwen een altaar omdat ze bang zijn. Hoe zit dat? Terwijl ze dus die stenen daar aan elkaar voegen, kijken ze ondertussen rondom zich angstig. En daar hebben ze ook reden toe. Want er is alle kans dat die lokale bevolking zich keert tegen de teruggekomen Joodse ballingen. Zo van, eruit met die mensen. Dit is ons land, hier hebben wij tientallen jaren gewoond. Dus weg met die lui. En dat zijn zullen aanvallen zelfs. Dit land is van ons. Geen vreemdelingen erbij. Die taal hoor je alle eeuwen door. Tot heden toe. Maar er is wel een hele vreemde spanning in de tekst, vindt u ook niet? Vanwege de angst gaan ze een altaar bouwen. Maar als nou die bedreiging, die zorg zo reëel is, dan heb je toch wel wat anders te doen dan een altaar te bouwen. Dan ga je muren bouwen, waarachter je kunt schuilen. Dan ga je een vesting bouwen, om je stevig te maken. Dan ga je wapens verzamelen, ga je tegenacties voorbereiden. Maar een altaar bouwen? Ja, zo kwetsbaar is het hier. Wat er ook komt, bedreiging rondom, maar eerst een altaar voor de Here bouwen. Eerst die weg terug naar God banen. En waarlijk nieuw begin op Nieuwjaarsdag 538 voor Christus. Broeders en zusters, hoe zijn wij hier? In deze, onze, ik noem maar even onze gemeente, zijn hier samen voor Gods aangezicht. Hoe zijn wij nou het jaar 2025 ingegaan? Met ons verleden, dat draag je gewoon met je mee. En met alle zorg in het heden. Want ja, net zoals die Judeërs angst hadden voor de bedreiging rondom, van die volken rondom. En alle zorg van hoe moet het verder in vredesnaam met dat zwakke clubje mensen dat we hier zijn, zo kunnen ook wij met onze eigen situatie, met zorgen, het jaar binnengaan. En laat nog niemand zeggen, valt wel mee hoor. Nee, tuurlijk niet. We weten allemaal dat onze wereld diep onveilig is geworden. En het is echt niet maar voor de bühne dat onze oud-premier Rutte ons waarschuwt dat we nou toch echt werk van moeten maken, dat we een overlevingspakket thuis moeten halen en ook zorgen dat we contant geld thuis moeten hebben. Dat hebben, ik ben 68 jaar, ik heb mijn hele leven nog niet meegemaakt. Ook niet meegemaakt in de jaren 70 toen je die ernstige dreiging had van de Koude Oorlog en de kruisraketten werden in Nederland neergezet. En de Russen met natuurlijk een strak rigide regime en die botsingen en zo, dat heb ik nooit meegemaakt. Maar zo diep onveilig is onze wereld momenteel wel geworden. En je denkt aan de jongeren en onze kinderen die in deze wereld moeten opgroeien. De tekenen der tijden, die Jezus in zijn reden over de laatste dingen noemt, kun je anno 2024 aan alle kanten aanwijzen. Ik denk ook zeker aan wat alle wetenschappers zeggen over de ontwikkeling van milieu en klimaat. En natuurlijk heb je van die politici die vol bravoure lopen te brallen over klimaatgekkies. Maar ondertussen is het wel kolossaal wat er in onze wereld gebeurt. Nog nooit gebeurt. En wij krijgen die omslagpunten die we straks niet meer ongedaan kunnen maken. En die wereld gaan we in 2025 in. Tekenen de tijden. En nou ja, veel dichter bij huis, je eigen persoonlijke situatie. Jouw gezondheid, jouw gezin, jouw baan. Kijk, en je kunt er van alles en nog wat aan doen, hè. Je kunt je natuurlijk voorbereiden op alle fronten. Je kunt het overlevingspakket thuis halen. En wat een contant geld voor het geval alle elektronisch betalingsverkeer wegvalt. En je kunt je indekken met verzekeringen die je afsluit. Of dat je het geld dat je hebt zo goed mogelijk en veilig wegzet. En noem maar op goede investeringen. Allemaal goed, mooi, leuk, aardig. Maar de Bijbeltekst zegt, oké, maar eerst een altaar. Dat eerst. Om met heel je leven bij God te komen. Elke dag. Nee, natuurlijk niet een altaar van hout en steen, dat begrijpen we allemaal. Maar wel een geestelijk altaar. Die plek, dat moment dat jij elke dag weer voor God komt. Met je leven. Biddend. Je toewijdend. En bedenk dan overigens dat altaar in die oude tempel niet maar ergens in een hoekje stond, hè, of zo. Dat altaar stond op een hele centrale plek. Als je tempel binnenkwam, het eerste wat je zag, brandofferaltaar. Geef alsjeblieft, jij ook, dat altaar in jouw leven dus een centrale plek. Niet ergens in de marge van je leven. Zo, oh ja, we zijn ook nog een beetje gelovig, een beetje godsdienstig. Ook nog een beetje bidden, een beetje Bijbel, af en toe naar de kerk. Geef dat altaar een centrale plek in jouw leven. En zorg er vervolgens voor dat het op een stevig fundament staat. Hè? Stevig fundament. Zoals die Judeërs hier in Ezra 3 dat altaar op een heel stevig fundament neerzetten. Het fundament van Gods oude belofte. Ja, wat nou niet een erg stevig fundament is voor je altaar, dat is jouw gevoel. Of jouw behoefte. Als je er een behoefte aan hebt om te bidden, of behoefte aan hebt om de Bijbel te lezen. Want ons gevoel en onze behoefte, ja, dat is de ene dag zus en de andere dag zo. En de volgende dag kan het misschien wel helemaal wegwezen. Nee, dat is niet een stevig fundament. Jezua, Zerubabel, die bouwen het altaar op de plek waarvan God had gezegd, ik beloof jullie, hier ben ik bij jullie. Nou, doe jij dat nou ook? Doe het dan precies zo? Bouw dat altaar van jou, jouw gebed, jouw toewijding aan God, bouw dat op de vaste grond van Gods belofte en van Gods verbond. Wat jou heeft gezegd, toen jij werd gedoopt, wat jou zegt, als je de Bijbel opent, wat hij hier in de gemeente van Jezus Christus aan jou wil geven. Die belofte. Zo moet je je altaar bouwen. Met alles wat op je afkomt. En dat altaar, dat geeft dan vervolgens ook een structuur aan je leven. Kijk, een ochtend- en een avondoffer brengen die teruggekeerde balling op dat nieuwe altaar in Jeruzalem. Let op, hè. Elke dag. Dus niet maar zo nu en dan even. Zo van, nou, nou heb ik er wel weer zin in of behoefte aan of zo. Nee, consequent een ochtend- en een avondoffer brengen ze. Dat geeft structuur aan de dag. Structuur aan jouw toewijding aan God. Dus niet een hap-snap geloof. Maar een steeds weer permanent op God gericht zijn. Waarom jij niet ook zo een ochtend- en avondoffer? Waarom zou je dat niet doen? Gewoon 's ochtends. Je ligt nog in bed. Net wakker. Niet gelijk eruit aankleden, ontbijt, krant lezen. Terwijl je wakker wordt, eerst je handen vouwen. Bij God komen. En vervolgens 's avonds, als je weer naar bed gaat, hele drukke dag achter je enzovoort. Nou, je ligt weer in bed. Dan niet gelijk je omdraaien en ogen dicht en gaan slaan. Eerst nog een gebed. Een ochtend- en een avondoffer. Heere, mijn God, hier ben ik voor u. Ik heb deze dag van u gekregen. Of mag ik hem aan u wijden? Hier ben ik met heel mijn leven. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw dienst en lof bereid. U prijs ik, Heer, heilige koning van mijn leven. In uw handen beveel ik mijn geest. En dat mag dan ook allemaal praktisch worden. Het altaar voor de Heere gaat niet alleen om woorden, gedachten, gebeden en dergelijke. Het kan ook heel praktisch worden. Waar Hebreeën 13 ons ook op wijst. Hè? Die wijzen ons op de goede daden die je mag doen. Onderlinge solidariteit. Hebreeën 13, wat staat er precies? Worden aangespoord om God te dienen met weldoen, onderling hulp betoon. Aan zulke offers heeft de Heer een welgevallen staat. Dus dat jij aandacht hebt voor de ander, dat je tijd maakt voor de ander, je portemonnee eens een keer opentrekt. En niet alleen jouw hele leven laat centreren rondom jouw grote eigen ik. Maar dat je er bent voor anderen. Op welke wijze dan ook. Offers die God behagen. En Paulus gaat zelfs nog verder, hè. Romeinen 12. Daar durft Paulus dit te zeggen. Broeders en zusters, ik roep u op om uw lichamen, hij bedoelt daarmee je hele leven, te brengen als een levend, heilig, Gode welgevallig offer. Alsjeblieft. Hele leven. Nou, dan ben je natuurlijk mijlen ver weg van een soortement geloof waar je er af en toe eens wat aan doet. Ochtend. Avondoffer. Jeruzalem. Begin van een nieuw jaar, 538 voor Christus, met alle zorgen van toen. Kampen, begin van een nieuw jaar, 2025 na Christus, met alle zorgen van nu. Wat komt er hier op ons af? Maar eerst een altaar. Absoluut bovenaan jouw prioriteitenlijstje. En daarmee de toekomst in. Toekomst. Ja, hoe gaat het verder met dat altaar in Jeruzalem? Hoe ging het verder de jaren daarna? Nou, het was een mooi veelbelovend begin daar, hè? Ezra 3. Maar als je het boek verder leest, dan zie je hoe er al snel de klap erin komt. Eerst lijkt het prima te gaan, hoor. Want na dat altaar beginnen ze ook aan de tempel te herbouwen. Het fundament van de tempel. Maar dan, zodra het een beetje van de grond komt, komt ook de tegenstand pas goed in beeld. En die lokale bevolking die zet zich absoluut in om die teruggekeerde ballingen een voet dwars te zetten. Ze te beschimpen, ze te bespotten. Ze kopen mensen om de zaak te saboteren. En zelfs via een lasterbrief aan de Perzische koning weten ze het zo ver voor elkaar te krijgen dat die hele tempelbouw gestaakt wordt. Nou, dan ligt de boel half plat. Moet je die Judeërs indenken, zoals die daar waren. Zijn we na een halve eeuw teruggekomen. Met alle ellende achter ons. Komen we bij God? Richten we een altaar op? Willen we hem ons leven wijden? En wat gebeurt er? Het eindigt allemaal toch weer in misère. Waar is er nog goed voor, hè? Zo'n altaar voor God uiteindelijk. Wat is nou uiteindelijk het nut ervan? Pas 23 jaar later, zo lees je in het boek Ezra, dan gaat het eindelijk lukken om die tempel te herbouwen. Maar ook dan, als die tempel ingewijd wordt, dan staan er mensen mee te huilen, de ouderen vooral. Want ja, deze tempel was niet zoals de vorige, die van Salomo. Het haalt het niet bij de vorige. Het is, en trouwens, die hele periode, als je de boeken Haggai, Zacharia, Malachi leest, dat spelen allemaal zo'n beetje in die tijd, dan zie je dat het neergaande economie, internationale spanning, vijandschap rondom, toch weer pervertering van de tempeldienst wat er gebeurt. Het is helemaal niks. Maar die toekomst die zal nog veel erger worden. Die zal nog veel erger worden. Want deze tempel, die ze nu herbouwen in Ezra 3, die nog eens een keer veel groter uitgebreid zal worden dan koning Herodes de Grote. Hè, dat is die Herodes in de tijd van de Heer Jezus. Die Herodes die heeft er een van de wereldwonderen van gemaakt. Grandioos die tempel was die. Die tempel wordt in 70 na Christus door de Romeinen met de grond gelijk gemaakt. Compleet verwoest. En de puinhopen daarvan kunnen wij vandaag de dag nog steeds zien. Als je naar Jeruzalem gaat, daar aan de voet van de klaagmuur liggen van die kolossale stenen uit de tijd van die tempel. Die de Romeinen van bovenaf van de tempelberg naar beneden hebben gegooid. Het is echt ontzettend triest. Die hele tempel die is verloren gegaan. En vandaag de dag nog. In het orthodoxe Jodendom, trouwens breder dan niet alleen het orthodoxe Jodendom, leeft een diepe verwachting van de komst van een derde tempel. De eerste was die van Salomo, de tweede uit die tijd van Ezra en Nehemia, eerder nog, en de derde, ja, die moet dan komen. En de financiën zijn daarvoor gereed. En alles is ervoor in gereedheid gebracht om daar op die tempelberg de derde tempel te bouwen. En er ligt een diepe hoop in het Jodendom en Israël dat die tempel er ook komt. Of die er ooit komt, denk uiterst twijfelachtig. Maar goed, maar de Bijbel wijst ons wel op een altaar, een tempel, die er terdege zijn gekomen en die rotsvast zijn. De altaren en de tempels die wij bouwen, broeders en zusters, die schieten altijd weer tekort en die vergaan. Maar als christenen hebben wij een altaar, zegt Hebreeën 13, dat niet en nooit meer zal worden afgebroken. En dat altaar, dat is het kruis van Golgotha, waarop het offer van Gods liefde is gebracht. Jezus Christus, het ultieme zondoffer, zoenoffer. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij gekomen, om in onze hopeloosheid ons voorgoed te redden. Om met alle last van het verleden, met alle vijandschap van het heden en alle zorg voor de toekomst ons op te nemen in zijn genade. Een altaar hebben we. Ja, en een tempel. Want toen eens de Heer Jezus met zijn discipelen op de Olijfberg zat. En de discipelen die wezen hem op die tempel. Heer Jezus moest kijken. Fantastisch. Wat een prachtige tempel. Mooi nou. Dat had je wel willen zien. Ja. Dat moet fantastisch zijn geweest. Toen zei de Heer Jezus tot hun schrik. Die tempel. Zal geen steen op de ander worden gelaten die niet zal worden afgebroken. Breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen herbouwen. Zei Jezus toen. En toen wees hij op zichzelf. Hij, die tempel. En hij duidde op zijn dood. Afbraak van die tempel. Zijn dood aan het kruis van Golgotha. En 3 dagen herbouwen. Zijn opstanding uit de doden. Broeders en zusters. Een nieuw begin. Een nieuwe toekomst. Een altaar en een tempel die nooit meer worden afgebroken. En daarom zijn wij niet meer afhankelijk van een altaar, steen, hout of fysiek. Of een tempel die in Jeruzalem staat eventueel. Nee, zoals de Heer Jezus al zei tegen die Samaritaanse vrouw. De tijd komt en is nu dat de ware aanbidders van God niet meer in Jeruzalem zullen aanbidden. Maar God zullen aanbidden in geest en waarheid. Broeders en zusters. Dat is vandaag. Daarom mag jij, mag u, mag ik, mogen we samen een altaar bouwen. Thuis, in de kerk, op je werk, zomers op de camping, een wandeling in het bos, waar dan ook. Eerst een altaar. Knielend bij hem, die gisteren en heden dezelfde was. En tot in alle eeuwigheid. Amen. willen wij nu overgaan tot de inleiding van nieuwe pastoraal werker in uw gemeente. Geliefde in onze Heer Jezus Christus. De kerkenraad vertrouwt u broeder Fokke Kothuis toe. Hij heeft een bijzondere taak gekregen van de kerkenraad, namelijk die van pastoraal werker in uw gemeente. We zullen nu in de naam des Heren deze broeder inleiden tot deze dienst. In de schrift lezen wij dat alle gelovigen de roeping hebben met hun gaven het lichaam van Christus te dienen, terwijl de ambtsdragers zijn aangesteld om leiding te geven aan het geheel van de gemeente. Naar het getuigenis van het Nieuwe Testament hebben velen, zowel mannen als vrouwen, zich met woord en daad ingezet voor de verbreiding van het evangelie en de opbouw van de kerk van onze Heer Jezus Christus, zonder hiertoe als ambtsdrager geroepen en bevestigd te zijn. Hun arbeid in het Koninkrijk van God wordt van grote betekenis geacht en hun namen worden in de schrift met waardering genoemd. Zo zullen ook nu, naast de ambtsdragers, anderen ingeleid mogen worden in hun dienst. Hoewel vele gemeenteleden hun gaven spontaan, zonder aparte opdracht of aanstelling, gebruiken tot eer van God en tot heil van de naaste, is het goed dat een broeder of zuster die tot een specifieke taak wordt geroepen, ook in het midden van de gemeente tot zijn of haar dienst wordt ingeleid. Zij die deze taak aanvaarden, hebben hun opdracht in ootmoed en nederigheid te volbrengen, ziende op hem die is gekomen om te dienen, die in de voetwassing ons hiervan een voorbeeld heeft gegeven. Ze zullen zich, evenals de ambtsdragers en de andere leden van de gemeente, laten leiden door het woord van de Heer Jezus. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat ze jullie goede daden kunnen zien en eer betonen aan jullie Vader in de hemel. Daarbij zullen zij het schriftwoord in gedachten houden dat zegt: laat ieder van u de gave die hij van God heeft gekregen gebruiken om de anderen te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat het dan Gods woorden zijn die u spreekt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen. Nu u gereed staat, broeder Fokke Pathuis, om uw taak op u te nemen, verzoek ik u op te staan en antwoord te geven op de volgende vragen. Broeder Pathuis, belooft u uit liefde tot Christus en zijn gemeente de dienst die u heden wordt toevertrouwd trouw en gewijd te zullen uitoefenen, overeenkomstig de door de kerkenraad vastgestelde instructie? Belooft u bij de uitoefening van uw dienst de vereiste geheimhouding te betrachten ten aanzien van wat vertrouwelijk te uwer kennis wordt gebracht? Wat is hier op uw antwoord, op het Pathuis?
Ja,
God, onze hemelse Vader, maak u door zijn Heilige Geest bekwaam tot het volbrengen van de taak die u wordt toevertrouwd, zodat uw arbeid mag dienen tot verheerlijking van zijn naam, tot opbouw van zijn gemeente en tot uitbreiding van het rijk van zijn Zoon, Jezus Christus. Amen. Wees ervan verzekerd dat de kerkenraad u met zijn meeleven en voorbeden u omringt en u naar vermogen met raad en daad zal bijstaan. Geliefde gemeente, ontvang Fokke als dienaar van God. Jongeren, ouderen, zie de kerkelijk werker die God jullie heeft gegeven tot jullie geloofsopbouw en voor jullie belang. Acht hem hoog voor zijn taak en werk. En zorg ervoor dat hij met zijn taak, dat hij zijn taak met vreugde kan verrichten, zodat er geen reden is tot klagen. Dat zou ook u niet ten goede komen. Draag hem voortdurend in uw gebeden en ondersteun hem waar mogelijk en waar nodig in woord en daad. Misschien nog een element erbij op het altaar dat u 's ochtends en 's avonds mag oprichten. Zingen wij nu samen lied 416, het eerste en tweede vers uit het nieuwe liedboek.
Thank you.
Mag ik u voorgaan in gebed? Ja, zo willen wij, Heere, samen een altaar oprichten voor u. Om daarop het offer van ons gebed te brengen. En de toewijding van ons leven. Maar het kan alleen, Heere, als het vuur in ons ontstoken wordt door de kracht van uw geest. Anders zijn we alleen maar wat religieus bezig. Maar u kent ons. Hier mogen we voor uw aangezicht komen. Met heel ons verleden wat ons zomaar kan aanklagen. Met het heden dat ons zorg of misschien zelfs angst kan inboezemen. En de toekomst waar we zo diep onzeker zijn. Maar u kent ons. Leden van uw gemeente. Van uw lichaam, Heer Jezus Christus. Kinderen van uw verbond. Ontfermt u zich, Heer, over ons. Wilt u met ons gaan, zodat wij met u gaan. Spreid zo uw vleugels over ons uit. En trek ons met koorden der liefde tot u. Elke dag weer. Van de vroege morgen tot de late avond. Met alles wat ons dagelijks leven vult. Ontvang ons leven van u dag voor dag, jaar na jaar. Maar we mogen het ook aan u toevertrouwen. U biddend om uw hoede, om uw leiding, om uw liefde, om uw genade. Wetend dat u een God bent van machtige, weergaloze liefde. Die ook dwars door het oordeel heen ons uw liefde reikt. En dat mogen we zien aan u, Heer Jezus Christus. Die alles hebt gegeven om ons voor goed te redden. Dank u duizendmaal, Heer, voor wie u bent, voor wat u deed, voor wie u voor ons heden wilt zijn. We danken u voor het woord dat we mochten openen, dat we richting mogen krijgen, fundament mogen krijgen onder onze voeten, diepgang, hoop voor de toekomst in wat u tot ons zegt. Wat is uw woord toch rijk en machtig. Altijd weer verbazen we er ons over wat voor diepte we daarin zien, wat voor perspectief u ons daarin biedt. Zegent u ons, Heer, van zeer nabij. Onze huwelijken, onze gezinnen. Ook als we alleen zijn, we altijd in ons leven geen directe huwelijksrelatie hebben gehad. Of dat we oud zijn geworden en onze man, onze vrouw verloren. U kent onze situatie. En wij bidden u, Heere, omring ons met de vleugels van uw zorg en ontferming. Wij danken u, Heer, voor ook de komst van broeder Fokker Padhuis. Wij dragen hem aan u op. Dank u dat hij dit werk kan gaan doen. Geeft u hem geopende deuren in de gemeente. En ook een hart dat vol genegenheid en zorg en liefde uitgaat naar de gemeente. Geeft u hem woorden van wijsheid, van onderkenning van waar het om gaat in mensenlevens. En dat hij mag meehelpen. Ook bij al die verschillende adressen in onze gemeente hier, om een altaar op te richten voor u. Elke dag weer. Zegen hem, Heer, en zijn vrouw. En wees rondom hen in uw genade. Wij bidden u samen voor de wereld waarin wij leven. Hier, ons eigen land, Nederland. Waar ook best zorgen zijn, omdat we zoveel luxe kennen en welvaart en ruimte en democratie en vrijheid. Maar vooral over onze grenzen heen. Wij bidden u voor onze broeders en zusters ginds in Syrië, die onder zo'n grote vrees en angst leven. Hoe gaat het verder met dat nieuwe regime, met alle onzekerheid? Wij bidden u voor onze broeders en zusters in India, die deze week opstonden, na eindeloos veel aanvallen, verbranden van kerken en aanvallen personen. Wij bidden u voor uw kerk, verspreid over deze wereld, in sommige plekken, zo onder drang en druk. Wij gedenken ook de vluchtelingenstromen die over deze wereld gaan. De miljoenen en miljoenen. Alles verlaten. Wanhopig op zoek naar nieuw leven, naar toekomst. En wij bidden u voor wie wij de grote van deze aarde noemen. Wij bidden u voor de huidige president van Amerika die zijn werk moet gaan neerleggen. En voor hem die die taak moet overnemen. Dat u hem wilt omringen, Heer, met behoedende krachten. Dat hij zich niet overgeeft aan praalzucht, aan wraakzucht en wat voor plannen hij ook mag ontwikkelen, wilt u hem mensen rondom geven die hem ook inperken en hem aan zijn werkelijke taak houden. Wij bidden u voor groten zoals Poetin en Xi Jinping met hun enorme plannen om de wereld wel eens te hervormen. En die rustig hun eigen volk een oorlog insturen. Heer, geef allen de diepe overtuiging dat er één is, koning der koningen, aan wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde. En aan wie allen eens verantwoording zullen moeten afleggen. Geef vrede, Heer, geef vrede. Onderweg naar de dag dat u komt. U, Heer Jezus Christus, onze herder en hoeder, onze Heer en Heiland, u verwachten wij. Maranatha, kom Heer Jezus. Amen. Onze gaven worden nu ingezameld. En na het dankgebed van de diaken zingen wij als slotzang uit weerklank 267, de versen 1, 2, 5 en 6.
Ik wil u graag volgaan in gebed om een zegen te vragen over de gaven. Geprezen zijt gij, God, schepper van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze gaven ontvangen. Aan u dragen wij op wat is ingezameld, het werk van onze handen. Maak het voor ons en voor allen tot leeftocht op weg naar uw koninkrijk, voor nu en altijd. Amen.
Ga er nu heen in de vrede van God en draag de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allemaal. Amen.